Goedenavond, broeders en zusters en vrienden. Ik wil u graag meenemen aan het begin van deze avond naar een gedeelte uit Lucas, Evangelie van Lucas. En wel hoofdstuk 5, Lucas 5. Lucas 5 vanaf vers 12. Waar staat, en het geschiedde als hij in een dier steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, zeide hij, vertoon uzelf aan de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort en vele scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. Tot zover. En dat is dan inderdaad een hele korte geschiedenis. En ik moet zeggen, hij staat op andere plaatsen zelfs nog korter in de Bijbel. Maar een paar versen, dat even melding gemaakt wordt van de genezing van een melaatse. Wiens naam wij niet weten, we weten ook niet wat er verder van hem terechtgekomen is. Maar één ding weten we wel, namelijk dat deze geschiedenis, hoe kort ook, belangrijk genoeg was om opgenomen te worden in de Bijbel. Waardoor het verslag over deze geschiedenis behoort, niet alleen tot een verslag van de werken Gods, maar behoort zelfs tot het woord Gods. En in dat woord Gods wordt ons over deze man gesproken, deze melaatse die door de Heer Jezus gereinigd werd. Ik moet u zeggen dat het daarbij toch in de eerste plaats niet gaat om deze melaatse, maar het gaat in de eerste plaats uiteraard om de Heer zelf. Om wie hij was en om wat hij deed. En vervolgens, verder gaat het erom waarom deze geschiedenis dan in de Bijbel vermeld wordt. En misschien is het ook zelfs van belang om vast te stellen waar deze geschiedenis in de Bijbel vermeld wordt. Want ook dat speelt dikwijls een belangrijke rol. Kijk, als we deze geschiedenis op traditionele wijze praktisch zouden moeten toepassen, dan had ik kunnen zeggen, gaat u maar rustig weer naar huis vanavond, want dan heb ik niks praktisch toe te passen. Is er iemand mee laat misschien in uw binnen? Dan hebben we vanavond geen directe praktische toepassing. Zijn we gauw klaar? De praktische toepassing zou geweest zijn, als u mee laat bent, dat u naar de Heer zou gaan en zeggen, Heer, indien u wilt, gij kunt mij reinigen. Ik ben er vrij zeker van, het kans heel groot is dat de Heer zal zeggen van, ik wil niet. Hè? En dan zijn we daarmee ook weer aan het einde van het verhaal. Want het blijft zo, ja, u bent nog ineens doodstil. Ik stel het zeer op prijs overigens, maar u bent doodstil, maar u weet toch zelf waarschijnlijk net zo goed als ik, dat sommige mensen weliswaar ooit is genezen van een ziekte, maar uiteindelijk niet. Want uiteindelijk sterven zij. Stuk voor stuk. Toch? Ja, zodat mocht deze geschiedenis zo'n direct praktisch nut hebben, dan is het toch van beperkt nut, omdat het van beperkte duur is. Deze melaatse man werd genezen, maar hij stierf al. Alsnog. Ik kan het u nog sterker vertellen natuurlijk, zelfs zonder te liegen. Zeker. Er waren er namelijk, die werden zelfs opgewekt uit de dood. Als daar zijn het dochtertje van Jairus, de jongeling van na in Lazarus, in ieder geval in verband met de Heer Jezus zelf, de geschiedenis van de Heer Jezus zelf. En ja, zij zijn weer gestorven. Zoveel nut hadden voor hen toch niet. En ik kan me zelfs, maar dat mag je nooit, moet je niet verder vertellen natuurlijk, maar ik kan me zelfs voorstellen dat sommigen gedacht zullen hebben, ja, nou ben ik weer terug en dan moet ik weer. Hè? Dat denk ik altijd, u natuurlijk niet, maar ik heb wat vaker van dit soort vreemde gedachten. Hè? Het is met de vraag of ze tot prijs stelden weer opgewekt te worden. Ze zijn weer gestorven in elk geval. Waarmee ik maar zeggen wil, dat die genezing die ze dan ontvingen van de Heer toch van tijdelijke aard was, want uiteindelijk zijn al die mensen weer gestorven. Als het waar is dat er 153 waren, daar hebben we het laatst eens over gehad, hè. Als het waar is, ik heb het nog steeds niet nageteld, maar als het waar is dat er 153 waren die rechtstreeks door de Heer Jezus zelf in zijn dagen gezegend werden, dan moeten we toch vaststellen dat al die 153 dan toch weer gestorven zijn. Van het grootste belang is namelijk niet of wij genezen worden van onze ziekte, omdat wij sowieso weten dat we daarvan niet genezen zullen worden. Waar we werkelijk van af moeten, is niet van de ziekte van onze oude mens, maar van onze oude mens. Toch? Ja. Ik zal het u nog een keer sterker vertellen. Maar dan neem ik een grotere stap. De mens is behept, tegen wil en dank, met de zonde. Maar om behouden te worden, moet hij niet slechts van zijn zonde af. Want dat kan namelijk ook niet. Waar hij van af moet, is van die hele oude mens. Ja, ik zal het een keer goed uitleggen nu. Hè? Het is namelijk zo, dat stel nou, hè? Het kan niet, maar stel nou dat een mens betalen kan voor zijn eigen zondeschuld. En hij doet dat. Stel nou, het staat niet in de Bijbel, het is volstrekte onzin, maar stel nou dat een mens straks voor de rechter komt, voor God komt te staan, voor de grote witte troon, en die zegt, heb je nog geld bij je? Dat is natuurlijk onzin, ik vertel het met opzet, zodat iedereen weet dat het niks serieus is. Hè? Heb je nog geld bij je? Het kost 3,80 €. En als je dat nou betaalt, ik weet niet hoeveel dat is, maar daarom ook, hè. En als je dat nou betaalt, heb je je schuld gedaan. Nou goed, de persoon in kwestie betaalt dat. Is hij dan behouden? Nee, sommigen denken van wel, maar het is niet waar. Dat is niet waar. Want hij is nog precies dezelfde die hij tevoren ook was. Om behouden te worden, moet men namelijk wedergeboren worden. Daartoe moet niet alleen een schuld betaald worden, hij moet zelf veranderd worden. De zondaar moet niet alleen afkomen van zijn zondeschuld, hij moet van zichzelf af. Want hij blijft vlees, en in ieder geval ook een zondaar, maar zelfs als dat niet het geval was, dan nog bleef hij gewoon vlees. En de schrift zegt, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, kunnen het koninkrijk zelfs niet beërven. Een mens moet niet de schuld op zijn zonde betaald zien te krijgen op een of andere wijze. Dat is niet zo moeilijk trouwens hoor. Maar dat is niet het enige. Waar het om gaat is dat hij wedergeboren wordt. Dat hij nieuw leven ontvangt. Want deze hele oude schepping, waarvan de mens van nature deel uitmaakt, deze hele oude schepping gaat voorbij. Is namelijk beweeglijk, zegt de Bijbel. En bovendien wordt erbij gezegd, en hij wordt nog eenmaal bewogen. Weliswaar nog maar eenmaal, maar hij wordt nog eenmaal bewogen. Dat is de laatste keer en dan is hij er niet meer. En of je dan een schuld had of je had geen schuld, maakt in de praktijk dan geen verschil. Of je nou met schuld en al een ongeluk krijgt en overlijdt. Of je was helemaal schuldenvrij, je had zelfs geen hypotheek meer op je huis en je krijgt een ongeluk. In beide gevallen sterf je, maakt je niks uit. In zo'n omstandigheid is dood. Dat is het einde van het verhaal. Hoe dan ook. Wat er gebeuren moet, is dat men wedergeboren moet worden. Men moet dus niet alleen genezen worden van een kwaal die men heeft. Men moet niet alleen genezen worden van de zonde, van de werking van de zonde, van de schuld van de zonde. Men moet wedergeboren worden. En dat gebeurt alleen nadat die schuld is weggedaan. Dat is ook een juridisch volkomen rechtmatige zaak. Ik heb eens iemand gekend. Oh, dat moet ik niet te hard vertellen natuurlijk. Ik zit zo dicht bij de Haag nou. Maar ik heb eens iemand gekend. Die had een aanzienlijke belastingsschuld. En die wilde emigreren. Dat is hem wel gelukt, geloof ik. Als ik het goed heb. Maar officieel kan dat dus niet, hè. Ze laten je officieel het land niet uit. Als je handig bent, dan ben je weg voor ze het in de gaten hebben. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dat mag ik u niet vertellen natuurlijk. Maar normaal gesproken ga je het land niet uit. Je moet eerst, voordat je Nederland achter je laat om ergens anders een bestaan op te bouwen, zul je de schulden die je in Nederland hebt moeten voldoen. Nou, dat is het verhaal. Men moet eerst recht staan wat betreft de oude mens. Dat wil zeggen, die schuld moet inderdaad betaald zijn. Maar dan ben je precies ver genoeg om het land te verlaten. Doe je dat niet, dan help je niks. Dan kom je vanzelf weer in de problemen. Het moet eerst een afgesloten dossier zijn. Het moet dicht zijn, het moet afgerekend zijn. Daarna kun je opnieuw beginnen. Dat is de wijze waarop God handelt met de zondaar. Dat wil zeggen, eerst moet de schuld betaald zijn. Eerst moet al het oude geregeld zijn. En als dat gebeurd is, ontvangt men wat nieuws. Of wordt men iemand anders, wordt men iets nieuws. Wordt men wedergeboren namelijk. Vandaar die twee dingen. Het een is de betaling van onze zondenschuld. En alles wat erbij hoort. Zelfs het afleggen uiteindelijk van de gehele oude mens. En daarna het aandoen van de nieuwe mens. Zie? Zodat u maar beziet dat netjes leven voor een mens misschien heel nuttig is voor hemzelf en voor zijn omgeving. Daar zal ik nooit wat aan afdoen. Maar het maakt de mens niet rechtvaardig voor God. Hij blijft wie hij altijd was. Hij staat schuldig voor God. En wanneer het oordeel komt, wordt hij geoordeeld. En dat is finito. Dat is afgelopen dan. Dan ben je niet behouden, maar verloren dus. Wat noodzakelijk is, is namelijk dat het oude afgelegd wordt. Niet alleen maar een schuld, maar de gehele oude mens. Opdat daarna een nieuw leven tot stand zou komen. En opdat men dus op grond van wedergeboorte, op grond van het nieuwe leven wat men ontvangen heeft, erfgenaam zou zijn van het koninkrijk of een nieuwe schepping of van het nieuwe verbond. Of hoe het allemaal maar heten mag. Want in de praktijk is dat verschil niet zo groot. Zie? Dus, of een mens nou een ziekte heeft of niet, als hij van zijn ziekte af is, blijf je nog steeds een ziekelijk mens. Een sterfelijk, een vergankelijk mens. En of je nou belaatst bent of niet, dat doet daar niks aan toe of af. Dat heeft eigenlijk niks mee te maken. De enige wijze waarop het er wel mee te maken heeft, is dat melaatsheid nou eenmaal de uitbeelding is van de macht en de werking van de zonde in de mens. Dat is niet maar een verzinsel van een handige predikant of zoiets, maar dat is inderdaad een vaststaand bijbels gegeven. Melaatsheid is een uitbeelding van zonde. Niet het gevolg van zonde, zo bedoel ik het niet hoor. Maar het is een uitbeelding daarvan. Wat het precies is, weet ik nog steeds niet, maar wat ik er wel van heb begrepen van melaatsheid is dat het de mens aantast. Zijn uiterlijk wel te verstaan, van buiten. De zienlijke mens, de mens zoals hij verschijnt hier in de wereld, wordt aangetast door melaatsheid en hij ziet er dan ook melaats uit. Het is geen verborgen ziekte, maar het is een ziekte van het uiterlijk, van de uitwendige mens. En daarmee is het een uitbeelding van de zonde, want de zonde is een ziekte van de mens in zijn natuurlijke verschijning. De mens die vlees is, de mens die uit de aarde aards is. Sterker nog, de bezondiging der zonde is de dood en de werking van de dood is dan ook altijd aanwezig in de zondaar. Ook dit kan ik nog sterker zeggen, omdat het in Romeinen 5 staat. Daar staat namelijk dat het feit dat alle mensen sterven, bewijst dat alle mensen zondaren zijn. De werking van de dood is dus eigenlijk ook de werking van de zonde. Maar melaatsheid is feitelijk een uitwerking van de dood, een werking van de dood. Het is een onsmakelijk verhaal, ik kan het ook niet helpen. Maar het is nou eenmaal zo dat melaatsheid eigenlijk het lichaam doet ontbinden. Het lichaam valt al uiteen, gaat tot ontbinding over, zelfs voor het gestorven is. Dat is de werking van de dood dus. Terwijl die mens nog leeft. Het is een verschrikkelijke zaak als je erbij stilstaat. En ik gun het ieder dat hij ervan genezen wordt, uiteraard. Maar als u zou moeten kiezen tussen genezing van melaatsheid of genezing van de werking van de zonde en de dood, zou u voor het laatste moeten kiezen. Daar gaat het toch om. Wel, melaatsheid komt nogal veel in de Bijbel voor, om deze reden. Omdat het een illustratie geeft van de werking van de zonde, de werking van dus de dood in de mens. Wij kennen, Mirjam, weet u niet, die bij gelegenheid melaats werd. En Mirjam, de zus dus van zowel Mozes en Aaron, deze Mirjam is een uitbeelding van Israël als volk, als de vrouw, zelfs als de vrouw van Jehovah. En deze vrouw, Mirjam, werd melaats. Hetgeen een uitbeelding is van de zonde die werkzaam was in het volk Israël. Dat is de beste verklaring die er is. En zo kennen we Mozes zelf. Was het Mozes? Ja, was Mozes zelf. Die zijn hand in zijn boezem stak. Die als het ware, want dat betekent die uitdrukking, die als het ware bij zichzelf naar binnen keek. En toen die hand weer tevoorschijn kwam, werd hij meer laats. Napoleon had er een voorbeeld aan kunnen nemen, denk ik wel eens, maar dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Hè? Maar goed, maar Mozes stak de hand in zijn boezem, haalde hem uit en hij was meer laats. Dat is het, als een mens bij zichzelf naar binnen kijkt, dan blijkt daar de zonde aanwezig te zijn. En dus de werking van de dood. Hij kan ervan genezen worden. In de Bijbel komt dat gelukkig ook voor. Dat was in ieder geval bij Mozes weer zo. Hè? En later vinden we iets dergelijks bij een nogal legendarische figuur. Naaman, de Syriër, de buitenlander. Het was niet eens een Israëliet. Maar hij kwam tot Israël, hij kwam in de erfenis van Israël. Hij was eerst verre, maar hij werd nabijgebracht, denk ik altijd. Maar ik weet niet of hij dat wat zegt. Hè? Maar zo was het natuurlijk wel. Hij was verre en hij werd nabijgebracht. En hij ging onder in de Jordaan. Terwijl de Jordaan zelf een beeld is eigenlijk van de dood, hoor. Ja, zeker wel. En hij ging onder in de Jordaan en toen hij eruit tevoorschijn kwam, was hij genezen. Als u verstand hebt van typologie, gevoel hebt voor Bijbelse typologie, dan had u het zelf kunnen bedenken, denk ik wel eens. Ja, want je gaat als een volk van zwervers, ga je de Jordaan in en daarna kom je er weer uit. Als een volk met een eigen erfenis, een eigen woonplaats in Gilgal. Of ken ik die geschiedenis niet? Of Israël door de Jordaan. Hè? Dus een beeld van het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. Wij zingen over de doodsjordaan in dat geval. Om uit te drukken dat de Jordaan inderdaad een beeld is van de dood. Jordaan komt van het Hebreeuwse Jarad, dat betekent nederdalen. Als dat de dood niet meer is, weet ik het niet meer, hè? Het is de werking van de dood. En hij stroomt dan ook uit naar beneden, zelfs noord-zuid naar beneden, zal ik maar zeggen. Naar het zuiden in de Dode Zee. Naar het zuiden, daar staat ook het Zuiderkruis, denk ik dan, maar dat, nou maak ik het misschien veel te moeilijk. Maar daar is in ieder geval de dood. En u weet, uit de Dode Zee komt geen water meer uit. Er gaat wel in, komt niet uit. Het is echt de dood. Men gaat er wel in, er komt niks meer uit. Maar je kunt toch die Jordaan oversteken. Je kunt toch door de dood heen en daar uit die wateren weer opstaan, zal ik maar zeggen, en eeuwig leven ontvangen. Want dat is wat uitgebeeld wordt. En of men dan als Israël dwars door de Jordaan trekt, waarbij de wateren van de Jordaan wijken, of dat men net als Naaman in de Jordaan ondergaat en eruit opstaat, het maakt niks uit. In beide gevallen weken de wateren op een verschillende manier, maar daar gaat het niet om. Maar men kwam er weer uit, levend. En het komt natuurlijk nog een paar maal voor dat men door de Jordaan gaat, maar altijd beeld er hetzelfde uit, namelijk dat het oude wordt afgelegd en dat het nieuwe wordt aangedaan. En bij het afleggen van het oude hoort het afleggen van de oude mens en dus ook het afleggen van melaatsheid. Naaman begreep het niet, zegt: moet het nou zo? En het antwoord is: ja, zo moet dat. Nou, we zullen het over Naaman verder niet hebben. Laten we het hebben over de melaatse in het algemeen. Hier was één melaatse, die kwam tot de Heer. Let u op, hè. Er staat, er was een man, ziet, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem. Dat wil zeggen, Jezus zag niet hem, hij zag Jezus. Even netjes lezen, hè. Jezus ziende, dat wil zeggen, deze melaatse zag Jezus en hij viel op het aangezicht, hij boog zich dus voor hem neder en zei: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Zo gij wilt, gij kunt. Het was een erkenning van de macht van de Heer Jezus. Een erkenning ongetwijfeld ook van Jezus als de Messias en als de Zoon Gods, dat kan niet anders. Broer, als hij in hem een timmermanszoon gezien had, die wat ook wat bijgeleerd had, weet je wel, dan zou je dat zo niet gezegd hebben. Het was kennelijk de erkenning van de Heer Jezus als de Messias. En hij zegt dus: zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat is de man die ook niet eens om durft te vragen. Die vraagt het niet echt. Die vraag zit erachter, maar dat zegt hij niet. Hij zegt: zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide, dat is dus de Heer Jezus, hij strekt zijn hand uit, reikt hem de vijf, denk ik altijd. Ja, zie je wel. Gaat toch goed vooruit, broeders Maas. Ja, gaat heel goed. Ja. Is een uitbeelding van genade. Gods rechterhand doet krachtige daden. Gods rechterhand verhoogt immers. Om maar eens wat te citeren uit de psalmen. Goed, hij strekt dus zijn rechterhand uit. Hij raakte hem, of rechter staat er niet, maar dat, daar houden we het maar op. Hè. Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zeide: ik wil, word gereinigd. Nou, korter kan het dan niet, denk ik. Maar meer was blijkbaar ook niet nodig. Er was iemand die in geloof tot de Heer kwam. En de Heer sprak zijn wil uit en zegt: wordt gereinigd, en zo gebeurde. Er staat er ook, en terstond ging de melaatsheid van hem. Het is niet een genezingsproces. Ik zal er nog goed je best doen, nog een tijd medicijnen slikken enzovoorts. Hè. En af en toe nog in de zalfolie, of helemaal niet. Het was meteen, er staat terstond ging de melaatsheid van hem. Het was ineens afgelopen. Wel, als een zondaar tot de Heer komt, gebeurt precies hetzelfde. Als een zondaar tot de Heer komt en zegt: Heer, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dan zegt de Heer: ik wil, word gereinigd. Hij is immers de Christus, de Zoon van de levende God. Deze Jezus van Nazareth is immers degene die overdrachtelijk gesproken de Jordaan overging. Dat wil zeggen, stierf, afdaalde dus. En vervolgens uit de dood opstond als de overwinnaar. Als men het koninkrijk van deze Messias wil beërven, zal men net als hij deel moeten hebben aan dat leven na of uit de dood. Men zal met hem moeten zijn opgewekt. Oftewel, men zal met hem moeten zijn wedergeboren. Of zoals de Heer zou zeggen, men zal hem moeten gevolgd zijn in de wedergeboorte. En dat is waar dit een uitbeelding van is, uiteraard. Wanneer we tot de Heer gaan en hem erkennen als degene die overwinning heeft op zonde en dood, want dat hoort bij elkaar, dan zal hij ons ook dat leven geven wat hij zelf tot stand heeft gebracht door zijn opstanding uit de dood. En dat betekent het dat als dat gebeurt, dat we inderdaad ter plekke gereinigd zijn van de zonde. Ja, zeker. Een gelovige is gereinigd, zegt de schrift. En dan zeggen wij, maar wij zondigen toch nog elke dag. Dan zeg ik, maar een gelovige wordt gereinigd. Elke dag. Ja, net zo vaak. We hebben iemand die ons gewassen heeft, die ons gereinigd heeft. En diezelfde is ook degene die zorgt dat wij rein blijven. Dat is het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die inderdaad de gereinigden nog steeds reinigt. Ja, dat is een Bijbelse waarheid. Dat degenen die eenmaal gereinigd zijn, dat die wel van nodig hebben dat ze nu en dan de voeten gewassen worden, maar dat er iemand is die dat doet. Niet omdat er om gevraagd wordt, maar hij doet het gewoon. Maar dat was Johannes 13, dat weet u waarschijnlijk, hè? Ja. Nou, daar gaat het hier om. Terstond ging de melaatsheid van hem. De melaatsheid was ineens voorbij. Eenmaal een zondaar en nu geen zondaar meer. Niet dat de buren dat zeggen, maar dat zegt God. En daar gaat het maar om. Dat is wat de Heer zelf uitspreekt in zijn woord. Dat is wat God zelf zegt. Dat hij de zondaar, de gelovige moet ik zeggen, dat hij de gelovige ziet niet als zondaar, maar dat hij de gelovige ziet als volmaakt in Christus. Paulus schreef aan de Colossenzen en zei wel in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. Niet, gij zult misschien ooit eens in hem volmaakt zijn als u goed uw best doet. Of als de Heer goed zijn best doet, of iets dergelijks. Er zijn meer varianten op, in omloop, helaas. Maar er staat, en gij zijt in hem volmaakt. Omdat God dat zo ziet. En hij heeft het recht om dat te zien, om het zo te zien, want hij heeft het ook zo tot stand gebracht. Hij heeft het werk wat daartoe nodig was, ook inderdaad gedaan. En daar gaat het maar om. Het is het verstandigste van de mens altijd, zich neer te leggen bij de gedachten en bij de raad Gods. Ook en vooral uiteraard wanneer die gedachten en die raad Gods in ons voordeel zijn. Toch of niet? Ja. Wij hebben het niet uitgevonden. Hij heeft het zelf gezegd. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven, jazeker. Niet zal het ooit nog eens krijgen, hoewel dat niet eens onjuist zou zijn als het er zo stond. Maar dat staat er niet. Er staat, wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet, uiteraard. Heel eenvoudige waarheid. En dan gaat het hier om. Terstond ging de melaatsheid van hem. Het blijkt echter vervolgens het een en ander te gebeuren. Er staat namelijk, punt 1, vers 14. Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Wij zouden gedacht hebben dat de Heer zegt, nou ben je genezen, dan weet je wat aan je gebeurd is. Ga nou uit. Naar alle volkeren, maak hem tot mijn discipelen, of zoiets. Hè. Of gaat uit in de wegen, en hoe heet het, steggen of zoiets. Hè. En dwingt hen in te komen, omdat mijn huis vol wordt, of zoiets. Of misschien dan, ga dan niet naar de heidenen, maar ga dan veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Dat zou ook gekund hebben. Maar er staat er ook niet, niks van het alles. Er staat, niemand wat vertellen. En er staat niet alleen hier. Want er zijn heel wat omstandigheden geweest waarin de Heer precies hetzelfde zei. Namelijk, mondje dicht. Niet vertellen wat er gebeurd is. En genadige. Was het dan niet nodig dat er gepredikt zou worden? Ach, eigenlijk niet, nee. Dat blijkt wel, dat staat hier ook. Hè? Er staat namelijk, hij gebood hem dat hij niemand zeggen zou. En dan vers 15. Maar het gerucht van hem ging te meer voort en vele scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden. Het verhaal ging toch wel verder. Men kon immers wel zien dat hij genezen was. Dat is in ieder geval al iets. Het remde niet het minst. Hè? Maar de Heer zei, denk erom dat er niet over gesproken wordt. Waarom niet? Wel eenvoudig, omdat hier veel meer achter zit dan alleen maar de genezing van één melaatse. En er zit zelfs meer achter dan de redding van één zondaar, waar het ongetwijfeld toch een beeld van is. Wat erachter zit, is namelijk de roeping van niet maar één zondaar, maar van de gehele gemeente in onze dagen. In onze tegenwoordige bedeling, sinds de opstanding van Christus. Deze ene melaatse is dat model voor de roeping van die ene gemeente. Die geroepen wordt in een bedeling die in de Bijbel genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. Die een gemeente die verzameld wordt uit de volkeren om deel te hebben aan een verborgen koninkrijk van de Christus. Ik heb altijd moeite, nou niet om het uit te leggen, maar wel om de gedachte onder de mensen te krijgen. Maar ik zal het maar weer eens proberen. Het is niet de bedoeling dat in onze dagen het evangelie gepredikt wordt aan de wereld, opdat de wereld tot geloof zou komen. Dat kan ook niet, omdat wij weten dat het toch niet gebeurt. Al zou elke gelovige een zendeling worden, dan weten we nog, omdat de schrift het zegt, dat de volkeren niet tot bekering zullen komen. Wij weten namelijk uit de schrift hoe ze tot bekering zullen komen en waardoor ze tot bekering zullen komen en ook wanneer ze tot bekering zullen komen. Nou, meer vragende voornaamwoorden weet ik zo gauw niet. Ja, hoe? Eén voor één, te beginnen bij Israël. Te beginnen bij Israël. En we weten ook waardoor. Door de prediking van twee getuigen aan Israël in Jeruzalem. En alles wat daar verder uit ontstaat. En als daarna de volkeren tot bekering komen, is dat omdat er inmiddels 144.000 getuigen zijn die het evangelie prediken aan de nog niet bekeerde volkeren. En we weten ook wanneer dat zal zijn. Namelijk na de opname van de gemeente. En aangezien wij de gemeente zijn, gebeurt het dus niet in onze dagen. Er zijn er altijd mensen die zeggen, maar beweert u, die beweren dat Abner Hanevat leert dat je het evangelie niet moet prediken. En dat is een misverstand. Integendeel, men zou natuurlijk het evangelie moeten prediken. God heeft ook aan de gemeente gegeven, Efeze 4, evangelisten. Waarom? Tot bekering van de wereld? Nee. En dat is nou het hele punt. Niet tot bekering van de wereld, maar tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, staat er in Efeze 4. Met andere woorden, natuurlijk wordt het evangelie gepredikt nu en ook in de toekomende dagen, ook in de volgende bedeling. Maar het doel van de prediking van de evangelie is nu andersom gericht dan in de toekomst. Omdat het doel nu is dat mensen uit de wereld verzameld worden en deel krijgen aan een in de hemel verborgen koninkrijk van Christus. Maar aangezien datzelfde verborgen koninkrijk in de toekomst, na de opname van de gemeente, geopenbaard zal worden op aarde, is het daarna dus de bedoeling dat het evangelie gepredikt wordt, opdat niet mensen verzameld worden uit de volkeren, maar opdat de volkeren zelf tot bekering zouden komen. En masse heet zoiets in goed Haags. Frans. Begrijpt u het verschil? In onze bedeling is het een kwestie van enkelingen, van eerstelingen. Van eerstelingen, eerste aren uit de oogst die geplukt worden, die verzameld worden en waarvan dan één offer van twee broden gebakken wordt. En bewogen wordt voor het aangezicht des Heeren. Dat staat allemaal in de Bijbel hoor, wat ik nou zeg. Ik zeg het er maar even bij, voor het geval u dat niet herkent. Het zijn eerstelingen. Daarna pas begint de oogst. En dan, als het oogst is, worden niet de rijpe aren verzameld. Dan worden alle aren verzameld. Rijp of niet. Onkruid of tarwe. Het wordt allemaal verzameld dan. Tegelijk, en dan vindt de splitsing plaats, weliswaar, maar niettemin. Het gaat om de volkeren als zodanig. Nu verzamelt zich God, zegt Jacobus in Handelingen 15, een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar in de toekomst komt de tijd dat die heidenen zelf dat volk zijn. Het volk van God namelijk. Omdat ze de heidenen, de volkeren dus, zich hebben bekeerd tot de Heere. En als de Heer dan ook bij gelegenheid zegt, gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. En je kunt bovendien Nederlands lezen. Dan weet je dus wat het betekent. Dan betekent het dat daar het evangelie gepredikt wordt, niet op de enkelingen uit die volkeren zouden wedergeboren worden, maar opdat die volkeren als geheel zich zouden onderwerpen aan de leiding en de heerschappij van de Christus. Zij worden niet verzameld uit ieder land, één voor één, zoals we dat wel eens zingen misschien. Maar integendeel, die landen zelf komen tot geloof. En dat is een totaal andere zaak. Ik probeer nou maar uit te leggen dat we pas in de toekomst te maken krijgen met de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Terwijl we in onze dagen te maken hebben met het verborgen koninkrijk van Christus. Daar maken wij deel van uit, van een verborgen koninkrijk. Zie je? En als wij mensen het evangelie brengen of hem met de Bijbelse boodschap confronteren, is dat niet opdat Nederland daardoor tot geloof zou komen of zo. Want dat gebeurt toch niet. Bovendien is dat Gods doel ook niet in deze tegenwoordige bedeling. Het doel is dat eerstelingen verzameld zouden worden. En opdat toegevoegd zouden worden aan de gemeente die zalig wordt. Die dan ook niet op aarde een koninkrijk verwacht, maar die een koninkrijk verwacht in de hemel. Want zo gaat het met eerstelingen. Volgens de Bijbel zijn de eerstgeborenen, de eerstelingen, bestemd voor de Heer zelf. Al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. En als een eersteling geboren werd, moest die gebracht worden tot de Heer. Of eventueel gelost worden, maar het komt hetzelfde neer. Het was bestemd voor de Heer. En zo is het met de gemeente waartoe wij behoren. Wij zijn een gemeente van eerstelingen, Hebreeën 12. We zijn een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Ik zou liever vertalen met ingeschreven, want dan is duidelijker wat er bedoeld wordt. We staan daar opgeschreven namelijk in het bevolkingsregister. Ingeschreven namelijk. Ja, ja, er zijn vele woningen daar. Daar moet je voor ingeschreven staan. Wist u dat niet? Jazeker. Anders was, zou ik het u wel gezegd hebben, zei de Heer. Ja, ja. Zie, dus waar het om gaat is dat na de opstanding van Christus weliswaar een mens deel zou hebben, een gelovige deel zou hebben aan het nieuwe leven wat in Christus tot stand gebracht is, maar eerst in het verborgene, en dat is onze tegenwoordige bedeling, en daarom zegt de Heer, mondje dicht. En pas daarna in het openbaar, wanneer namelijk dat koninkrijk van Christus daadwerkelijk op aarde geopenbaard zal worden. En elke keer als er staat, sst, en dat de Heer zegt, niet over praten, is dat een verwijzing naar de tegenwoordige bedeling. Dat betekent niet dat wij er niet over zouden moeten praten. Je kunt er rustig over praten. Maar dacht u dat het bekend werd? Dacht u nou echt dat het bekend werd wat wij geloven omtrent dat verborgen koninkrijk van Christus? Vergeet het maar rustig. Er zijn zelfs maar weinig gelovigen bij wie dat bekend wordt. Zo verborgen of zo geheim blijft het. Dikwijls omdat men het niet weten wil. Men hoort liever niet dat men een hemelsburgerschap heeft. Men hoort liever dat we hier op aarde een verwachting en een toekomst hebben enzovoorts. Hè? In de zienlijke dingen, maar het is niet zo. We zijn de eerstelingen. En de bedoeling is dat we dienovereenkomstig leven. En ons bewust zijn van onze positie. Het blijkt trouwens hier ook verder uit wat er staat. Er staat namelijk in eerste plaats... Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar hij zei wel, ga heen, vertoon uzelf aan de priester. Dat wil zeggen, niet ga heen, vertoon u aan het volk. Maar vertoon uzelf aan de priester. Ziet, het bleef toch ook weer verborgen. Hij moest namelijk naar de priester... En er staat er meteen bij een offer voor uw reiniging. En als u nou vraagt waarom moet dat nou weer, dan staat het er gewoon achter. Er staat namelijk, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot getuigenis. Want het punt is namelijk dat als iemand genezen werd van melaatsheid in Israël, levend onder de wet, dan moest hij vervolgens voldoen aan de voorschriften omtrent de reiniging van de melaatse. En dat vinden we dan in Leviticus 13 en 14. Ik kom er straks nog wel even op terug. Maar in ieder geval, de wet voorzag erin. Maar zodra iemand genezen was van melaatsheid, moest hij zich melden bij de priester. En de priester had dan voorschriften in verband met waar hij naar kijken moest. En een van de belangrijke dingen wil ik u nu wel vertellen. Die melaatse werd een tijd lang verborgen gehouden. Ja, zo staat het er niet. Maar hij moest wel in bewaring gehouden worden. In quarantaine. Ter observatie opgenomen of hoe heet zoiets tegenwoordig, hè. Ja, hij moest naar de priester en de priester moest, moest een plek voor wezen waar zo'n melaatse of zo'n van melaatsheid genezene bewaard moest worden. En pas na verloop van tijd zou hij kunnen vrij zijn en zou hij kunnen uitgaan waarheen hij wilde. Dat wil zeggen, als iemand van melaatsheid genezen werd, moest hij zelf inderdaad eerst een tijd verborgen gehouden worden. Nog een paar dingen, maar dit is er één van. Hij moest verborgen gehouden worden. En precies zo is het in onze bedeling. Wij zijn verborgen, want ons leven... is met Christus verborgen bij God. Jazeker, Colossense 3. Er staat, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Zitten aan de rechterhand, Gods, dat is die rechterhand waardoor je genezen wordt van melaatsheid, weet je wel. En dan staat erbij, waar Christus is, zitten aan de rechterhand, Gods. Want de gedachte is dat ons leven, want zegt hij, want uw leven is met Christus verborgen, niet veilig. Zo lezen we dat, maar dat staat er niet. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat, uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat is een leven wat de wereld niet kent en niet ziet. En sowieso niet erkennen of herkennen kan. Het blijft verborgen. Maar daarom is het er wel. Want het maakt deel uit van datzelfde verborgen koninkrijk als waarvan de Heer zelf deel uitmaakt. Goed, nou, ik kom er straks wel even op terug, maar er staat er vervolgens vers 15... Maar het gerucht van hem ging te meer voort en vele scharen kwamen samen om hem te horen... en door hem genezen te worden van hun krankheden. Het was eerst één man, maar bij nader inzien blijkt het een grote schare te zijn. En de betekenis is duidelijk, die ene man en die grote schare is eigenlijk gewoon hetzelfde. Het is namelijk gewoon de roeping van de gemeente. En die vele scharen wil zeggen, er waren nog velen die deel kregen aan de roeping van deze ene melaatse man. En er waren dus velen die tot geloof kwamen, betekent het overdrachtelijk, waren velen die tot geloof kwamen en deel kregen aan de roeping van de gemeente. En dan hoop ik dat ik het niet te moeilijk maak, maar ik brand op mijn tong en ik moet het dan toch maar eens zeggen. Ja, kijk, als wij nou als gelovigen die vele scharen zijn, hè, als wij nou die velen zijn die ook van melaatsheid, overdrachtelijk dus, hè, van melaatsheid genezen zijn. Wie is dan die ene aan wie wij deel hebben gekregen? Aha, maar weet u wat u nu zegt? Nou zegt u dus eigenlijk, want dat was mijn bedoeling hoor. Nou zegt u dus dat deze melaatse eigenlijk de Heere Jezus zelf was. En zo is het ook. Want melaatsheid staat voor zonde. En van de Heer Jezus staat Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat betekent niet alleen maar dat wij rechtvaardig worden op grond van dat hij zondig werd of onze zonde droeg. Want dat zou betekenen dat wij ware zondaren zijn nu rechtvaardig en hij was rechtvaardig en hij is nu. Dat kan niet natuurlijk. Ja, dat kan niet zo zijn. Nee, er wordt uit de gedachtegang wordt iets weggelaten om de eenvoudige reden dat iedereen dat moet begrijpen. Namelijk, hij werd voor ons tot zonde gemaakt en als zondaar, in onze plaats dus, als zondaar, zeker, ging hij de dood in, droeg de straf van de zonde, vereffende onze rekening en vervolgens stond op uit de dood, want vlees en bloed, die oude mens, die erfde het koninkrijk niet, dus hij stond op uit de dood enzovoorts. En het punt is dat wij, die al zondaren waren voordat hij in onze plaats werd, zal ik maar zeggen, dat wij daar, dat voor ons daardoor ook die weg opengekomen is. Dat betekent dat bij ons ook door dood, of eigenlijk beter door zijn dood, maar in het algemeen door de dood, de zonde en de oude mens wordt weggedaan, opdat wij net als hij uit de dood zouden opstaan en nieuw leven zouden ontvangen. Zo zit het in elkaar. Nou vertel ik het wat kort, maar zo is het wel. En vervolgens zou je nog kunnen vragen, maar hoe komt het dan dat de mens Jezus van Nazareth, die dus als zondaar gerekend werd, dat hij op kon staan uit de dood? Wel, de Bijbel zegt, dat is omdat hij geloofde. Dat is omdat hij zijn vertrouwen op God gesteld had. Jazeker. Dat is wat er staat. En de consequentie is dan ook, dat voor ieder die gelooft, precies hetzelfde geldt. Hij was de overste, de voorste leidsman. Desgeloofs, in het geloof. Hij ging ons voor in de weg des geloofs. En heeft die weg des geloofs voleindigd. En waar is hij nu? Hebreeën 12. Vers 2 is dat en 3. He. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen staat er. Dus inderdaad in het koninkrijk. En wat gebeurt er met iemand die net zo gelooft als hij? Krijgt deel aan datzelfde koninkrijk. Ja, dat is het verhaal. Eigenlijk dus is hij die zelf die melaatse. Die vervolgens via, die dus tot zondaar werd en vervolgens via dood en opstanding de zonde en daarmee zelfs de oude mens aflegde. Ik weet dat het wat moeilijk is om te begrijpen, maar niettemin, ja, als we toch geloven dat hij, als we toch zingen van welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan, dan hebben we daar toch ook de gedachte bij dat hij onze zonden droeg. En wij zijn zondaar en hij stierf als zondaar. Daarom staat er ook, oh ja, ook moeilijk komt. Nou goed, ik laat het nou maar zin maar afmaken. Daarom staat er ook in Jesaja 53, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Waarom? Omdat hij onschuldig was? Nee, omdat hij schuldig was. Hij droeg mijn schuld namelijk. Nou, dan was hij zeker schuldig. Zie. En dus, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Ja, en ik aarzelde om het te zeggen, want bij nader inzien, het vers zou beter vertaald worden met het behaagde de Heer zich te verbrijzelen. Maar omdat de vertalers dat niet begrijpen, durven ze het zo niet te vertalen. Maar het staat er wel. Het behaagde de Heer zich te verbrijzelen. Hij gaf zichzelf en hij betaalde zelf de prijs. Hij gaf zichzelf over aan lijden en dood, enzovoorts. Nou, wat we hier dan uitgebeeld vinden, is de weg tot zaligheid. Er was één melaatse. Of zullen we zeggen, hij was melaatse geworden. Dat is toch altijd zo? Hè? Dat maakt toch geen verschil? Dat is nog niet een echt verschil. Er was één melaatse, één die melaatse geworden. Er was namelijk één, die was zondaar. Ja, als zondaar geworden. En hij gaf zich over aan de wil van God en zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En God stak zijn rechterhand uit, raakte Jezus van Nazareth aan, om het maar zo te zeggen dan. En met zijn rechterhand, dat staat echt letterlijk in de psalmen, met zijn rechterhand verhoogde hij hem uit de dood. en zette hem aan zijn rechterhand voor altijd. Nou, dat is de gedachte. Zodat eigenlijk, ik weet dat het een moeilijker variant is, maar het is een betere. Eigenlijk is het dus zo dat de Heer Jezus hier staat in de positie van zijn hemelse vader. Maar de zoon vertegenwoordigt altijd de vader, dus dat is heel gewoon. Terwijl deze melaatse de positie van de Heer Jezus inneemt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is typologie, hè? Je moet het uit elkaar kunnen houden. De Heer Jezus is de uitbeelding van de Vader in de hemel. Terwijl de melaatse de uitbeelding is van de Heer Jezus. En deze Jezus, die dus als het ware melaats was, riep zijn hemelse vader aan en zei: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat weet u toch? Ja. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, zei de psalmist. Maar het was de Heere Jezus die het riep. Ik lag bekneld in banden van de dood enzovoorts. Hè? Oftewel, ik was melaats. Maar het zijn woorden die in de mond liggen, niet van de psalmist. Maar ze worden door de psalmist in de mond gelegd van de Heer Jezus, die zijn hemelse vader aanroept. Om hulp, om verlossing, een verlossing die ook inderdaad kwam. Niet voor zijn dood, maar nadat hij gestorven was. En dus werd hij inderdaad verlost uit de dood. En die verlossing uit de dood wordt uitgebeeld door de genezing van melaatsheid. En als ik er net gezegd heb dat wij die genezen zijn van onze zonden, wij die vergeving hebben ontvangen, die nieuw leven hebben ontvangen, als het zo is dat wij dan daarna verborgen blijven of verborgen gehouden worden, dan is dat dus zeker waar voor de Heer Jezus zelf. Het is wat omgekeerde manier om het te zeggen, maar het is nu eenmaal zo dat de Heer zelf stierf, opstond uit de dood en zich verborg. En als u nou zegt, maar hij openbaarde zich toch, zeg ik, ja, maar het bijzondere was juist dat hij dat deed. Namelijk, het was uitzonderlijk. Men zag hem heus meer niet dan wel. Af en toe maar een keer verscheen de Heer aan zijn discipelen. En bij gelegenheid voer hij zelfs zichtbaar en dus demonstratief ten hemel. Hij verbergt zich tot vandaag de dag in de hemel. En pas in de toekomst zal hij opnieuw geopenbaard worden. Nu is het zo dat deze positie van de Heer Jezus en de positie dus ook van de gelovigen die aan hem deel hebben gekregen, die positie wordt op twee manieren in de Bijbel voorgesteld. En die lijken enigszins tegenstrijdig, ze staan namelijk haaks op elkaar. De ene schriftgedeelte, bijvoorbeeld Hebreeën 13, zegt dat de gelovige uitgaat buiten de lege plaats en dus in de woestijn. Daar wordt dus gezegd dat de gelovige geen deel uitmaakt van de samenleving als zodanig. Dat weten maar weinig gelovigen, maar het staat in de Bijbel. Een gelovige wordt namelijk verzameld uit de volkeren. En zodra hij tot geloof komt, maakt hij voor God geen deel meer uit van zijn volk, maar in tegendeel, hij behoort tot een ander volk, met een ander burgerschap. Hij is sinds dat hij tot geloof gekomen is, een vreemdeling en bijwoner. Hij staat buiten de samenleving. En eigenlijk betekent dat dus buiten de legerplaats, namelijk in de woestijn. Dus laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zegt Hebreeën 13. Ja, want de Heer vindt geen erkenning als Heer in de wereld. Wij die hem erkennen, vinden dus ook geen erkenning in de wereld. Dus staan we overal naast. Dat vinden sommigen erg jammer. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar niettemin is het helemaal niet fout, want dat is precies wat de Bijbel ook zegt. Zo hoort het ook. Want juist door ernaast te staan, beleiden wij dat wij een vaderland zoeken. Hebreeën 11. Juist door niet in Sodom te gaan wonen, bewees of beleed Abraham dat hij met die wereld niks te maken had. Hij veroordeelde de wereld daardoor en bleef buiten wonen. Hij wachtte op wat de Heer hem zou geven. Zo is het met ons ook. Dat is de positie van de gelovigen nu. Niet in de wereld, niet van de wereld, maar erbuiten. In de woestijn heet dat eigenlijk. De andere manier om het te beschrijven is dat wij getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Namelijk, we zijn vanaf de aarde als het ware verlost en hebben een positie gekregen in de hemel. De schrift zegt gewoon dat we met hem ten hemel zijn gevaren. Ja, ook u Terwijl hij dood was door de misdaad en zonde, heeft hij mede levend gemaakt met Christus en mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Efeze. We hebben daar al die positie. Zijn we nu in de woestijn of in de hemel? En het antwoord is, het is maar van welke kant je het bekijkt, want je kunt het van twee kanten bekijken. Als je het puur aards bekijkt, dan moet je zeggen, we maken geen deel uit van de wereld, dus zijn we in de woestijn. Maar bekijk je het in een verticaal perspectief, dan moet je zeggen, wij horen niet hier beneden, hier horizontaal, maar we hebben daarboven onze positie. In de woestijn wil zeggen dat men buitengeworpen is, maar in de hemel zijn wil zeggen niet dat men buitengeworpen is, maar dat men juist binnengegaan is. En of men buiten of binnen is, dat hangt af van welke kant je het bekijkt, uiteraard. Hè? En die buiten, binnen. Inderdaad, ja. Ja, er is soms verschil van inzicht over. Maar in ieder geval, als wij, we zijn uitgegaan buiten de lege plaats, maar we zijn een andere lege plaats eigenlijk ingegaan, namelijk de hemel zelf. Maar het zijn twee verschillende werelden, daarom is het niet goed met elkaar te vergelijken. Toch komen die dingen samen wel eens tegen en ik kan het niet nalaten u er nog even op te wijzen. Als je namelijk, ik vertel, ik zoek het niet op, ik zoek het met opzet niet op, anders kom ik er helemaal niet door. Hè? Als op grote verzoendag een offer gebracht moet worden, wordt er een offer, één offer gebracht van twee bokken. Ik heb u net gezegd, er is één offer van twee broden. Onthoud u dat? Dat gaat over de gemeente. Dat gaat over ons. Nu is het één offer van twee bokken. Dat gaat ook over de gemeente. Ja, over Christus, maar de gemeente heeft deel aan hem. Christus is het hoofd van de gemeente, dat hoort dus ook tot de gemeente. Nou, het zijn twee bokken. En er bestaat wat misverstand over, daarom, als ik de kans zie, dan ruim ik dat op, als het even kan. Het is namelijk zo, dat het waren twee bokken, zijn één offer. Maar de helft van het offer, dat wil zeggen één bok, wordt geslacht. En het bloed van de bok, dat wil zeggen het leven van die bok. Ja, het leven van die bok, zeker. Het leven van die bok wordt gebracht in het binnenste heiligdom, namelijk in het heilige der heiligen, en wordt gestort op het verzoendeksel, wat ook wel genoemd wordt de genadetroon. Want het heilige der heiligen is in ieder geval een beeld van de hemel zelf, van nog een paar dingen meer, maar het is in ieder geval een beeld van het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, zegt Hebreeën, maar eeuwig in de hemel. En er staat dat de Heer zelf door zijn leven als de opgestane, de levende, wegens de kracht des onvergankelijke levens, dus wegens zijn bloed, zijn leven dus, is ingegaan in het ware heiligdom. Zodat het brengen van het bloed van die ene bok in het heilige der heiligen, op het verzoendeksel, is een uitbeelding van de opstanding en hemelvaart van Christus. Ja, de Bijbel zegt het zelf hoor. Je moet alleen netjes lezen en schrift met schrift vergelijken, maar zo zit dat. Want waar is dan degene die stierf? Wel, hij stond op en als de levende is hij gezeten op de troon der genade, oftewel op het verzoendeksel. Er staat zelfs letterlijk in het Grieks, in ieder geval in Romeinen 3, God heeft hem gesteld tot verzoendeksel. Tot een verzoening staat er dan. En de andere vertaling zegt geloof ik zoenmiddel. Maar er staat het zoendeksel. Ilasterion. Het verzoendeksel. Jazeker. En daar gaat het maar om. Hij is gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods. Op de troon der genade. Wel, daar is de ark des verbonds met het verzoendeksel een uitbeelding van. Maar let op. Het was één offer. En we hebben het nou maar over één aspect van het offer gesproken. Ja, over één van de twee bokken. Maar ik zeg dus, dat is maar één kant van het verhaal. Want het offer had ook een andere kant. Want het leven van die ene bok ging de hemel zelf in eigenlijk. En het leven van de andere bok ging de woestijn in. Buiten de lege plaats. En het misverstand is dat men dan zegt, daar ging het beest dood. Dat is een misverstand. Daar leefde hij verder. Ja, ja. Kijk, je moet niet zeggen, daar ging je dood, dat is een open deur in trappen. Natuurlijk, die bok die leeft niet meer hoor. Dat weet ik heel zeker. He? Daar gaat het niet om. Het staat er niet. Maar wat er wel staat, is dat die bok levend en wel de woestijn werd ingestuurd. Maar het is één offer van twee bokken. Wat gebeurt er nou uiteindelijk met het offer? Waar blijft het offer? Er zijn er twee antwoorden. De een is, in de hemel, het heiligdom, het ware heiligdom. En de andere is, in de woestijn. Nou, dat is precies wat er gebeurd is op Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag, dat was de opstanding van Christus. En bij de opstanding van Christus ging hij dus inderdaad de hemel in. En nam ons met zich mee de hemel in. Want wij gaan gewoon achter de voorloper aan het heiligdom binnen. Het staat allemaal in Hebreeën dat het zo is. Zie. Maar dat is verticaal geredeneerd. Maar redeneert men horizontaal, dan zegt diezelfde Hebreeënbrief in hoofdstuk 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Want waar is hij? Wel, of in de hemel of buiten de lege plaats. Maar hij maakt in ieder geval geen deel uit van de samenleving en van de mensheid en van de volkeren als zodanig. Hij staat ernaast, daarbuiten. Op wat voor wijze dan ook. Wil je het negatief en horizontaal zien? Wel, dan staat de gelovige overal buiten, net als Christus, en leidt smaadheid. Dan is hij nog steeds de vernederde, de verworpene, voor wie in de lege plaats geen plaats is. Maar zien we het verticaal, dan zien wij de Heer als de verheerlijkte, zittend aan de rechterhand Gods. En dat is van groot belang, omdat dezelfde gedachte ook op ons van toepassing is. Als u denkt dat u als gelovige smaadheid draagt, dan is punt 1 mijn commentaar. Dat deelt u dan samen met de Heer Jezus zelf. Die draagt namelijk ook smaadheid in de wereld. En daarna, daar houden we bij, want daarna praten we gewoon verder over de positie van Christus als de verhoogde zittende aan de rechterhand Gods. Want dat is van belang. Het is zelfs zo sterk, ik zei, dat is de situatie sinds Grote Verzoendag. Maar ik moet u erbij zeggen, het is nog steeds Grote Verzoendag. Die hoge priester is daar nog steeds, daar binnen. Het volk ziet hem niet, hij is binnen in het heiligdom. En waar zijn wij? Precies hetzelfde. Achter hem aangegaan, het heiligdom binnen op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, enzovoorts. Hebreeën, dus nog steeds. Nou, dat is de gedachte. En dan ga ik nog even verder. Want dezezelfde dingen komen wel degelijk ook aan de orde in die wetten op de reiniging van de melaatse in Leviticus 14. Leviticus 14. Ik kan het natuurlijk niet gedetailleerd bespreken. Dat was ook helemaal mijn bedoeling niet hoor. Het zou ook niet op één avond kunnen. Met geen mogelijkheid zelfs. Het verhaal begint eigenlijk al in Leviticus 13. Maar ik neem de draad op in Leviticus 14. Waar staat in vers 2, dit zal de wet des melaatsen zijn ten dagen zijner reiniging. Als de melaatsen gereinigd wordt, dan gaat dit gebeuren. Nou, dat hij tot de priester zal gebracht worden. En dat is precies wat de Heer zei tegen die melaatsen toen hij hem genas. En ik ga naar de priester. En de priester zal buiten het leger gaan. Ziet u dat? De priester gaat dan prompt buiten de legerplaats. Om wat te doen? Om die melaatse te bekijken. Buiten de legerplaats. De genezen melaatse is namelijk buiten de legerplaats. Maar buiten de legerplaats is ook de priester. Ziet u? Wel, als ik die melaatse ben, ik ben buiten de legerplaats. Genezen en wel. Dus inderdaad smaadheid dragende. Maar in het gezelschap van de priester. Wel, niet naar de ordeningen Aaron, maar naar die van Melchizedek uiteraard. Ik bedoel dus Christus zelf. He? Nou, daar staat hem. En de priester zal buiten het leger gaan. En als de priester merken zal dat ziet, die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogelen nemen, mitsgade, cederhouten, scharlaken en hyssop. En de priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een aarden vat, boven levend water, en die levende vogel zal innemen, en het zederhout en het scharlaak en de hyssop, en hij zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels, die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem, die van melaatsheid reinig is, 7 maal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Alsjeblieft. Daar staat wat, hoor. Ja, dat kan ik echt niet. Ik weet u wat ik wel kan zeggen? Wat hier gebeurt, gebeurt in ieder geval buiten de legerplaats. Volgende vraag. Wat is er nog meer buiten de legerplaats, behalve u en ik en de Heer? Of de melaatse en de priester? Wat is er nog meer buiten de legerplaats? Staat hier niet, maar wat is er nog meer buiten de legerplaats? Aha.
Ja, wat is de legerplaats eerst?
De legerplaats is het kamp van Israël in de woestijn. Hè? En buiten de legerplaats is dus de woestijn. Wat is er nu uitdrukkelijk niet in het kamp, maar buiten het kamp? Wat wordt buiten het kamp bewaard namelijk? Ja, jullie weten het wel. De as en het water der ontzondiging, dat wil zeggen de as van de jonge vaars. Van de volkomen rode vaars. Dat is dat nummer 19. Ik kijk altijd even rond of iemand nee roept. Nee, dat is goed. Nummer 19. En natuurlijk Hebreeën waarin dat aangehaald wordt. De zaak is namelijk dat als iemand onrein was geworden omdat hij met de dood in aanraking gekomen was. Dat is bijna hetzelfde als melaatsheid, hè? Als iemand namelijk iets doods had aangeraakt, dan moest hij buiten de legerplaats besprenkeld worden met water, waarin vermengd de as van de eenmaal geslachte jonge koe. Dat wil zeggen, er hoefde niet een offer gebracht te worden. Dat was namelijk al gebracht. En op grond van het voorheen al gebrachte offer werd zo iemand gereinigd. Dat is precies de manier waarop de gelovigen, u en ik dus, denk ik, hè, waarop wij gereinigd worden. Als wij met de dood, met de zonde in aanraking komen. Dan gaan we buiten de legerplaats, want in die legerplaats blijven we altijd zondaren. En als je voor de rechtbank komt, word je dan veroordeeld. Maar buiten de legerplaats, bijvoorbeeld letterlijk in de woestijn, want er is toch niemand, dan kun je doen en laten wat je wil. Dan kun je carnaval vieren zonder dat iemand er last van heeft. Nou goed, maar buiten de legerplaats, daar is namelijk het overblijfsel, het restant of het resultaat van het eenmaal gebrachte offer. En op grond van het eenmaal gebrachte offer wordt men gereinigd. De as namelijk vermengd met levend water van de jonge koe. Dus een beeld van het eenmalige offer van de Heer Jezus. En wanneer men daarmee in aanraking komt, wordt men daardoor gereinigd. Niet in het kamp, maar daarbuiten. En dan moet er nog wat bij zeggen. Dat was levend water, vermengd met de as van de jonge vaars, maar ook vermengd met de restanten van cederhout, scharlaken en hyssop. Zoals hier ook vermeld in Leviticus 14 vers 6. Dat wil zeggen, hier in Leviticus 14, bij de reiniging van de melaatse, zijn we net als bij de reiniging van degene die met de dood in aanraking was gekomen, we zijn buiten de legerplaats terechtgekomen. En we vinden precies hetzelfde, levend water, vermengd met cederhout. Het verbrandt hem wel, en de doorgeroet, hè. Maar cederhout, scharlaken en hyssop. Alleen, in het ene geval is het dan nog bij de as van de jonge koe. En in dit geval is het vermengd met het bloed van 1 van de 2 vogels. En verder is het volkomen gelijk. En de betekenis is ook gelijk. De betekenis is, als men gereinigd is van zonde, dan gaat men vervolgens uit buiten de legerplaats. Dat is namelijk de positie van de gelovigen. Niet in de wereld, maar daarbuiten. Niet als een volwaardig lid van de maatschappij, maar als een verworpene. Als iemand met een andere positie, een andere toekomst, een andere denkwijze, een andere wereldbeschouwing enzovoort. En dus als buitengesloten. Maar juist in die buitengesloten positie hebben we gemeenschap met de levende Christus. Alleen daar. Omdat de Heer zelf buitengesloten is. Zodra wij buitengesloten zijn, vinden we de Heer terug. En daar worden we gereinigd van elke ongerechtigheid. Zijn we met de dood in aanraking, de zonde dus? Wel, daar is het water der ontzondiging met de as van de jonge koe en hyssop en scharlaken en cederhout. Zijn we genezen van melaatsheid en u voelt wel, dat is volstrekt hetzelfde. Wel, daar is levend water vermengd met cederhout, scharlaken en hyssop en het bloed van die ene gedode, geofferde vogel. En het leuke is, er waren dus 2 vogels. Net als op de verzoendag waren er 2 bokken waren. En van deze twee vogels wordt er één gedood, net als één van de twee bokken. Het bloed van de gedode vogel wordt vermengd met levend water. Wat gebeurt er dus met het bloed? Het wordt levend bloed. Of nee? Ja, water is sowieso een beeld van leven, bloed trouwens ook. En Johannes zegt, er zijn drie dingen, dat is hetzelfde, leven, water en bloed. En Johannes 3 of zoiets, geloof ik. Leven, water en bloed, is gelijk. Nou, je vindt het hier bij elkaar. En zoals bij de bok op verzoendag zijn bloed gebracht wordt op het verzoendeksel. En zo dus leefde, want dat is de gedachte, zo de bloed van deze ene vogel vermengd met levend water. Met het woord van God eigenlijk, want dat is de gedachte. En zo komt het tot leven. Het is precies hetzelfde. En de andere bok, de andere helft van het offer, werd ook de handen door de priester opgelegd en werd de woestijn ingejaagd en leefde dus voortaan buiten de lege plaats. En wat gebeurt er met deze andere vogel? Hij wordt gedoopt in het leven van de eerste vogel. Ja, in het bloed, ja, ik weet het. Hij krijgt dus deel aan het leven van die eerste vogel. Hij leeft dus verder als het ware als die eerste vogel, hè? En hij wordt vrijgelaten. En waar vliegt hij heen? In ieder geval buiten de lege plaats. Daar was hij namelijk al, maar verder de hemel in. Zodat we via de woestijn toch weer terechtkomen bij de hemel. In het vrije veld. In het open veld staat er. Vrijheid krijgt hij. Zie. Nou, dat is wat met de gelovigen gebeurt. En dat is ook wat met de Heer gebeurd is. Het verhaal heeft twee kanten. Maar het is allebei waar. En het is met elkaar in overeenstemming. En het wordt ook op deze twee verschillende manieren verteld. Die wetten van Grote Verzoendag. En de wetten hiervan. De reiniging van de Melaats. Maar ik moet er nog wat aan toevoegen. Want hij moet gaan. Als hij genezen is. Buiten de legerplaats. Daar vindt hij de priester. Wel, wij vinden buiten de legerplaats ook onze priester. En of het nou in de hemel is of in de woestijn, dat maakt niet uit. Daar is hij namelijk. Hoe dan ook. Dat is namelijk de priester naar de ordening, de hoge priester eigenlijk, naar de ordening van Melchizedek. Aan die vertoont men zich. En in zijn lot deelt men ook. Men is namelijk met hem buitengeworpen, oftewel men heeft met hem deel aan dat hemelse leven. En vandaar dan ook wat er staat in vers 14... van Leviticus 14. Dus Leviticus 14, vers 14. En de priester zal van het bloed des schuldoffers nemen. Want er werd nog een offer. Er is nog veel meer. Maar goed, dat kan ik nou niet uitleggen. Hè? Maar de priester zal van het bloed van het schuldoffer nemen. Hetwelk de priester doen zal op het lapje van het rechteroor. Van degene die te reinig is. Dus de rechteroorlel. Waar begin ik aan? Hè? Goed. Nou, dat bloed wordt dus gedaan aan de rechteroorlel. En op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen zijn rechtervoets. Dus de priester doet dat bloed aan de rechteroorlelletje en de rechterduim en de rechtergrote teen van degene die gereinigd was van melaatsheid. En dan denken wij, wat gek. Maar het is niet zo gek als het lijkt. Want deze priester zelf was ooit tot priester gewijd. En bij zijn priesterwijding werd hem precies hetzelfde gedaan. Namelijk, de hoge priester nam het bloed van het schuldoffer en deed dat aan zijn rechteroorlelletje, zijn rechterduim en zijn rechtergrote teen. Zo wordt namelijk iemand priester. U vindt dat in Exodus 29. Elke priester wordt zo gewijd. Er komt ook nog meer bij te pas. Maar zo wordt men tot priester gewijd. En het is de enige keer dat zoiets gedaan wordt bij iemand die helemaal niet een leviet is of een aaron niet. Dus gewoon een melaatse. En sterker nog, een melaatse kon zelfs geen priester zijn. Want om priester te zijn moest men afstammen van een aaron. En men mocht geen gebrek hebben. Men moest lichamelijk volkomen in orde zijn. Mocht niets mankeren. En als je wel wat mankeerde, dan kon je 100 keer afstammeling zijn van aaron. Niks mee te maken, je wordt geen priester. Want de priester moet volmaakt zijn. En als je melaats bent, en zeker als je lange tijd melaats geweest bent, en zelfs dan misschien genezen wordt, dan nog ben je niet volmaakt, want dan heb je de sporen van de melaatsheid nog altijd aan je lichaam. Je zal hier en daar wat missen. Hè? Ja, zo is het nu eenmaal. En toch, hier is iemand genezen van melaatsheid, en hem wordt iets gedaan, wat overeenkomt met de wijding van de priester. Let wel, er staat niet dat iemand dan priester wordt. Maar er wordt wel gesuggereerd dat hij priester wordt. Hij kon het niet worden, omdat iemand die melaats is en gereinigd wordt, die zou hooguit priester kunnen zijn naar de orde van Aaron, maar volgens de ordening van Aaron kan dat niet. Maar je kunt natuurlijk altijd nog priester worden naar de ordening van Melchizedek, want daarvoor hoef je niet uit het huis van Levi en uit Aaron te zijn. En priester naar de ordening van Melchizedek word je niet omdat je volmaakt bent qua uiterlijk, maar word je wegens de kracht des onvergankelijken levens. Niet op grond van wie je van buiten bent, maar op grond van wie je van binnen bent. En van de Heer Jezus staat dus ook dat hij weliswaar onze zonde gedragen heeft, maar dat hij gerechtvaardigd is door zijn opstanding en door geloof. En dat hij nu zit aan de rechterhand Gods, als wat? Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Op grond waarvan? Krachtens wat? Wel, wegens de kracht des onvergankelijke levens. En dat is het verhaal wat ons hier wordt uitgelegd, is dat als iemand bij wijze van spreken van melaatsheid genezen wordt, kortom, als een zondaar wedergeboren wordt, door de opstanding van Christus dus, dan wordt hij in de eerste plaats buiten de legerplaats gebracht, daar ontmoet hij de priester. Daar wordt hij dus verborgen gehouden, hij maakt geen deel meer uit van de samenleving, maar daar krijgt hij bovendien deel aan priesterschap, wel priesterschap uiteraard naar de ordening van Melchizedek. Want God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, staat er, tot een koninklijk priesterdom en zelfs tot koningen en priesters staat er in Openbaring 1. Zo is het nou maar precies. Wij delen in zijn koninkrijk, dat is waar. Maar we delen ook in zijn koningschap en ook in zijn priesterschap. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Als iemand van zijn melaatsheid genezen is, dan krijg je deel aan de priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachte. En dat is de toepassing van al deze dingen nu in het Nieuwe Testament. Want daar zijn we dan terecht bij die ene melaatse die genezen werd. En de Heer zei, wel, mondje dicht. Want het gaat om een verborgen koninkrijk. Was het Lucas 5, hè? Mondje dicht en gebood hem dat dit niemand zeggen zou. Maar ga heen, vertoon je aan de priester. Op de voorgeschreven wijze staat er. Eigenlijk dus ook buiten de legerplaats is de gedachte. Want hij maakt dan dus deel uit van een verborgen koninkrijk. En daar zal hij deel krijgen aan eigenlijk aan het priesterschap van Christus. Want daar komt het op neer. Daarbij moet u bedenken dat priesterschap was voor de zonen van Aaron, zeggen wij, maar meer speciaal en meer algemeen, het priesterschap was voor de eerstgeborenen. Van nature is het priesterschap voor de eerstgeborenen. Later werden de eerstgeborenen gelost en hun priesterschap werd overgenomen door de zonen van Aaron, door het Aaronitische priesterschap. Maar daaruit volgt dat de zonen van Aaron dus voortaan de rol van dat eerstgeboorterecht op zich genomen hadden. Zij golden, wat de godsdienstige aangelegenheden betreft, in ieder geval als eerstgeborenen. En het punt is nu, als wij nu deel hebben gekregen aan het priesterschap van Christus, dan betekent het dat wij inderdaad eerstgeborenen zijn. En andersom. Als het waar is dat wij eerstgeborenen zijn, een gemeente van eerstelingen, indien de hemel is opgeschreven, betekent het inderdaad dat we deel gekregen hebben aan het priesterschap van Christus. Dat wil zeggen het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat de wijding ook op dezelfde wijze plaatsvindt. Zie, al deze dingen spreken over onze tegenwoordige bedeling. En nu ik dat toch zo zeg, kan ik ook nog wel even zeggen, waarom dus het leven, het bloed, gedaan werd aan de rechterduim en de rechtergrote teen. Want dat is uitdrukkelijk de vijfde vinger. En dus nummer vijf, want het is inderdaad van toepassing op onze vijfde bedeling. Zeker, het is de vijfde bedeling waarin wij leven. De bedeling der genade. Want hij krijgt twee namen in Efeze 3. Bedeling der verborgenheid, vanwege het verborgen koninkrijk, en bedeling der genade, omdat genade op de troon zit. Zie? En vandaar dat die duim en die rechtergrote teen daar een rol bij spelen. Er is meer over te zeggen natuurlijk, maar het wordt veel te abstract, dus dat doe ik nou maar niet. En dan hebben we alleen nog het rechteroorlelletje, daar kwam ook dat leven aan. Dat betekent precies hetzelfde, namelijk dat het oor als het ware tot leven kwam. Het betekent eigenlijk, het oor was voorheen doof. Maar nu wordt het levend, is besprengd met het bloed van Christus. Oftewel, het heeft deel gekregen aan, want dat betekent het. Het heeft deel gekregen aan het leven van Christus. Het oor komt dus tot leven, is de gedachte. Ja, zo werden de boekrol, de wetsrollen en de voorwerpen van de tabernakel werden ook allemaal besprengd met bloed. Want daardoor kwamen ze tot leven. Of je kunt ook zeggen, het werd besprengd met bloed, want het zou eens tot leven komen. Het oude verbond zou eens leven in het nieuwe. Oftewel, het oude verbond, wat een bediening des doods was, zou tot leven moeten komen. Maar dan heb je uiteraard het nieuwe verbond. Oftewel, doodwater, een beeld van het oude verbond, zou tot leven moeten komen. Levend water moeten worden, en dat is uiteraard het nieuwe verbond. Enzovoorts. Wij zijn levend geworden wegens besprenging met het bloed van Christus, zegt Petrus. Nou ja, hij zegt erbij, eigenlijk is het omdat we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Hij verklaart het wel. Leuk, hè? Ja, dat is de verklaring. We hebben deel gekregen aan het bloed der besprenging. Jawel, we hebben deel gekregen aan zijn opstanding. Zo is het. En als het oor besprengd wordt met bloed, betekent het dat het oor tot leven komt. En als een oor tot leven komt, betekent het dat het ineens hoort. En als het oor hoort, dan betekent dat dat het gelooft. Dat het gelooft. Het oor van de natuurlijke mens is doof. De mens is niet alleen van nature melaats, hij is nog doofstom ook nog. En wat er met het oor gebeuren moet, wel, het moet dus goed uitgeblazen worden. Hè? Doorboord, ja. Dat, zo is het, dat is Psalm 41. Hè? Het oor moet doorboord worden. Het zit dicht. Nou, als je het op zo'n manier, als ik nou aanwijs doorboord, dan hoor je niet veel meer. De dokter zal het afraden. Maar in de symboliek wordt dus niet een priem gestoken door het trommelvlies, maar wordt de priem gestoken door het oorlelletje. Dat is daar speciaal voor. Ik heb altijd gedacht, waar heb ik het oorlelletje voor? Want er werd altijd maar misbruik van gemaakt, weet je wel. De juffrouw die kneep, die trok er altijd aan en zo.
Daar ben je geringeloord.
Ja, dat betekent, nou u dat zegt, kan ik het weer niet nalaten te verklaren natuurlijk. Iemand die geringeloord wordt, krijgt een ring in zijn oor. En die ring in het oor drukt uit dat het oor doorboord is en dat men dus horig geworden is. Dat is een woord wat we niet meer kennen, dat stamt uit de middeleeuwen. Dat betekent dat je een slaaf bent, een lijfeigene. Dat betekent dat je moet horen naar je baas, je moet gehoorzamen. En als uitbeelding daarvan is het oor doorboord en zit er zo'n ring doorheen. Een slavenring heet het ook wel. Ja, dat gaat nou bedoeld zo'n boel door mijn hoofd, maar dat mag ik allemaal niet vertellen. Maar ik zal bij het verhaal blijven. De rest komt misschien een andere keer, hè.
Gouden kalf.
Dat dacht ik aan, ja. Ik dacht aan het gouden kalf, ja. Dat is veel te in. Toen was er ook een hoge priester die zei tegen het volk, geef al die ringen uit jullie oren maar, dan maak ik jullie een mooie ring. En toen vertaalden ze dat met een kalf, maar er staat ring. Ja, de ringen moesten eruit en in plaats van kwam er één andere ring. Jazeker, dat was dan het gouden kalf. Maar niettemin, de gedachte is dat men niet langer zou zijn onder de slavernij van de wet, maar dat men vrijgemaakt zou worden van de wet. En vervolgens dienstbaar gemaakt zou worden aan Christus. Het is een moeilijk verhaal, dus ik had het eigenlijk niet willen aanhalen, maar broeder Spaans weet er alles van, dus die kunnen het bij hem altijd navragen. Goed. Nee, die weet wat de bandjes kosten. Goed, dan gaan we weer verder. Ringeloren wil zeggen dat men een ring door het oor krijgt. Dat is de uitbeelding van een doorboord oor, zodat het uitbeeld dat men moet horen naar iemand. Men is horig geworden. Dat is de gedachte. Een gaatje in je oor betekent dus dat je iemand gehoorzaamt eigenlijk. Wel nu, in Israël had je ook slaven. Die slaven moesten in het sabbatjaar worden vrijgelaten. Want in het zevende jaar is iedereen vrij. Dat klopt, want de zevende staat voor de zevende bedeling, en dat is die van het koninkrijk, en daar is iedereen vrij. Vrijgemaakt. Zijn ze echt vrijgemaakt. Ook gereformeerd overigens, maar daar gaat het nou niet over. Maar dan zou die slaaf zou kunnen vrij worden, maar die slaaf zou ook kunnen zeggen, dat zegt de wet, die slaaf zou ook kunnen zeggen, nou, ik ben liever niet vrij, want dan draag ik mezelf de verantwoordelijkheid en dan moet ik zelf mijn eigen boontjes doppen. En misschien bevalt je dat niet, hè. Dat kan. Voor sommige mensen is het ook beter dat ze niet vrij zijn, dat meen ik echt. Het is beter als een ander voor ze zorgt. Heel gewoon. En dat ze zich laten leiden door een ander. Maar hoe dat ook zij. De slaaf zou kunnen zeggen, nou ik blijf liever bij deze baas, want hij is zo geweldig goed. Wel volgens de wet moest de baas hem vrijlaten. Maar de slaaf kon zeggen, nou baas, ik blijf liever toch bij u. Dat kon. Dan werd hij dus vrijwillig dienstbaar gemaakt. Hè? Een vrijwillige slaaf, een liefdeslaaf heeft, noemt men zoiets. Ik vind het een beetje een raar woord, maar... Maar goed, zo noemt men dat dan. Maar wat er dan moest gebeuren, is dat die slaaf, die moest dan met zijn oorlelletje tegen de deurpost. En dan werd hij dan met een priem door zijn oorlelletje geprikt. En dan zat hij dus aan de deurpost vast. Ik denk dat ze daarna die priem er weer uitgehaald hebben. Maar dat staat er niet bij. En het hoort er natuurlijk ook niet bij te staan. Ja. Want als je nou met je oor aan de deurpost vastgeprikt wordt, waar luister je dan voortaan naar? Naar de deur. Heel goed. Wat is dat nu weer? Wie is de deur? Dat is de deur de schapen, inderdaad. En dat is de goede herder en daar luister je dus naar. Jazeker. Hij is die deur. Dus de uitgang uit de wet, uit het oude verbond, uit de oude schepping. En de ingang naar een nieuwe schepping, een nieuw verbond of eventueel de hemel zelf. Daar word je dan mee verbonden, een levende deur. Ik ken iemand die werd ook verbonden met een levende deur. Wie was dat? Ik ken een benadering in twee. De een was het paaslam. Zijn leven werd uitgestreken aan de deurpost. Daardoor werd de deur dus levend. We zijn dan toch bezig met typologie, dat fruit maar. Het bloed van het paaslam op de deurpost, dus werd de deur levend. Was de levende deur, waardoor men inderdaad uitging uit de slavernij van Egypte en naar de vrijheid. Maar dat was ook de woestijn. En verder zouden we natuurlijk Psalm 41 moeten noemen. Waar de Heer Jezus zelf aan het woord is. En zegt, zie ik kom, o God, en ik heb het al aangehaald, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. En dan staat er op de linkse bladzijde, rechts onderaan, iets onder het midden. Dan staat er, gij hebt mij het oor doorboord. Hoezo het oor doorboord? Wel omdat hij vrijwillig kwam om als dienstknecht, als knecht des Heer, als leidende knecht des Heer, het werk te doen wat God gedaan moest hebben. En als vrijwillige slaaf deed hij dat. En dus gaf hij gehoor aan Gods raad en Gods plan. Hij werd een gelovige en wandelde de weg van de mens als gelovige. En die weg leidde hem inderdaad via de deur naar een nieuwe schepping. Dat is de gedachte. Heel in het kort overigens. Want daar zou ik natuurlijk nog wel het een en ander meer over kunnen vertellen. Maar laten we nog even terugkeren bij de grote teen, de rechterduim. Allemaal de vijf. En het rechteroorlelletje, dat staat voor geloof. Niet links, want dan luister je naar een ander. Hè? Dat is link hoor. Maar met het rechteroor luisteren, dat is recht. Eigenlijk moet het zo zijn dat het rechteroor dat moet open en het linkeroor moet je eigenlijk dicht houden. Hè? Anders gaat het andere oor weer uit. Dat begrijpt u toch, hè? Ja, je moet rechts. Ja, het is beeldspraak. Maar er zit een heleboel in, hoor. Dingen die wij kwijt zijn geraakt. Ik zeg het niet voor niks, niet alleen maar als grap. Het gaat erom dat men zijn oor, rechteroor, neigt tot de Here, naar hem luistert. Hij is degene die dat oor opent, opdat hij erin zou spreken, opdat wij zouden luisteren naar hem. En wanneer we dat doen, worden we van melaatsheid gereinigd. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, en we gaan de woestijn in. Maar het goede nieuws is, en we gaan de hemel in. En een ander goed nieuws is, en we hebben deel aan het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Weliswaar zijn we geen hoge priester, maar we zijn wel priesters naar de ordening van Melchizedek. En dus eerstelingen, eerstgeborenen met een dubbele erfenis. Een hemelse erfenis namelijk. Dat is bijbelse waarheid. En u ziet, daar praten we toch de hele avond over nieuwtestamentische waarheden. En we vinden ze allemaal terug in het Oude Testament. Waar ze werden aangekondigd opdat wij zouden weten wat voor zaligheid, of hoe grote zaligheid wij ontvangen hebben. En opdat ook een Israëliet zou weten dat als eenmaal de Messias zou komen om het volk te verlossen uit de slavernij van zonde en wet, dan zou er toch echt eerst een periode zijn waarin dat koninkrijk van de beloofde Messias verborgen zou zijn. En waarin het niet zou zijn in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem en buiten de lege plaats. Waarin het door de wereld verworpen zou zijn en zou smaadheid dragen. En dat is moeilijk, maar dat betekent dat ook een Jood, maar ook een heiden, zal moeten uitgaan buiten de legerplaats om daar gereinigd te worden, om daar de ontmoeting te hebben met de hoge priester. Om daar weliswaar smaadheid te dragen in de woestijn, maar om tegelijkertijd te delen in het leven en in de heiligheid en reinheid, de volmaaktheid zelfs, en in de erfenis van de opgewekte Christus. Amen. Zullen we danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw genade, vooral in deze bedeling. We danken u dat u ons een hoge priester gegeven hebt op de troon der genade. Een hoge priester zoals ons betaamde, die ons volkomen kon zalig maken en dat ook daadwerkelijk doet. Die niet alleen ons kon reinigen, maar die dat ook wilde en die dat ook gedaan heeft op grond van geloof. Wij danken u, Vader, dat we tot hem mochten gaan. En dat we tot hem mochten uitgaan, ook buiten de legerplaats, waar we weliswaar smaadheid dragen als gelovigen, maar waar we tegelijkertijd deel hebben aan het leven en de zegening en de erfenis van onze heiland zelf. Wij danken u, Vader, dat we in hem mogen leven. Dat we in hem volmaakt zijn. Dat u ons ziet in hem. En dat u ons deelgegeven hebt in zijn, ook nu nog verborgen, koninkrijk. Wij danken u, Vader, dat wij getrokken zijn tot die gemeente van eerstelingen. Dat ons burgerschap in de hemelen vast ligt en is opgeschreven in uw boek. En we danken u, Vader, dat we daar niet meer uitgedaan kunnen worden. We danken u dat onze zaligheid vast ligt in hem die ons is voorgegaan en die weg door de dood, door de vernedering gegaan is. In gehoorzaamheid aan u en uw woord. En we danken u, Vader, dat we ons daarbij mogen aansluiten met in volle vrijmoedigheid ook hem mogen nawandelen. Hem mogen nagaan op die vers en levende weg tot in het ware heiligdom. We danken u, Vader, dat we ons deze dingen steeds bewust mogen zijn. Dat we steeds opnieuw daarbij bepaald mogen worden. Mogen bepaald worden bij wie onze heiland is en ook bij waar hij is. In de woestijn, maar tegelijkertijd zittend als de verheerlijkte. Met eer en heerlijkheid gekroond aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat we daarom ook mogen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat we mogen zoeken de dingen die onvergankelijk zijn. En we danken u, Vader, dat we daarom hoop hebben. Dat we daarom ook altijd goede moed hebben. Omdat we deze onvergankelijke dingen in het oog hebben. Omdat wij mogen zien, Jezus alleen. Wij danken u, Vader, dat we daar ook vanavond bij bepaald mochten worden. En we brengen elkaar ook bij u wanneer we deze plaats verlaten. Wees u met een ieder van ons. Help u ons om onze gedachten te bepalen. Bij u, die ons het leven en de zaligheid geschonken hebt. Amen.